This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Hey! Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. In deze aflevering praat ik met mijn gast Bani Dalima over het onderwerp verslaving. Bani Dalima is voormalig manager behandelzaken bij Jelinek, een instelling voor verslavingszorg in Amsterdam, waar hij 15 jaar geleden de Minnesota behandelmethode heeft geïntroduceerd. Daarnaast geeft hij regelmatig gastcolleges over het onderwerp verslaving, zowel aan de Universiteit van Amsterdam als de Vrije Universiteit. Welkom in de studio. Ik ben blij dat we elkaar eindelijk in het echt kunnen ontmoeten.
Fijn dat ik er mag zijn.
Jij bent onlangs met pensioen gegaan, dat las ik in het Parool. Dat was ook de reden dat ik jou heb benaderd, want ik vond dat echt een heel mooi interview. En dan vertelde je net aan mij voor de opname dat je nog niet helemaal officieel met pensioen bent gegaan, maar wel bijna.
Ja, mijn officiële pensioen gaat in eind augustus van dit jaar. Maar in de afgelopen jaren heb ik zoveel vrije uren en vakantiedagen opgebouwd.
Oh ja.
Dat ik nu niet werk, maar vakantie heb, vrij.
Oké, okay. Ja. Hoe is dat?
Ja, is wel fijn. Het is wennen. Maar ik kan heel erg genieten van de vrije tijd.
Ja, want jij hebt echt jarenlang gewerkt ook als behandelaar bij Jelinek. En daar heb jij natuurlijk een hele hoop mensen ontmoet ook en geholpen bij hun herstel. En ik kan me voorstellen dat je daarin ook al hele mooie situaties hebt meegemaakt. Maar ook moeilijke situaties, ontroerende situaties. En is er een bepaald moment of zijn er meerdere momenten die jou in het bijzonder hebben geraakt in jouw carrière?
Ja, daar heb ik de laatste tijd vooral ook heel vaak aan gedacht. Hè. Zijn er, hoe is het geweest? En naast de moeilijke momenten, want het gaat wel heel vaak over de pijn en het verdriet van onze cliënten en van hun naasten, vrienden, hun familie. Daar gaat het heel vaak over. En als het over bijzondere momenten gaat, dan kan ik daar heel veel over vertellen. En zijn veel momenten waar ik aan denk. Mensen die het niet hebben gered. En dat ik dat te horen krijg van familieleden. Dat ik een kaartje krijg.
Niet hebben gered.
Of een telefoontje.
Dat die zijn overleden.
Dat die overleden zijn.
Door de verslaving.
Door de verslaving uiteindelijk.
En dat jij dat dan te horen krijgt.
Ja, en dat is. Die momenten blijven altijd bij. Maar de andere momenten, de mooie momenten, die blijven ook bij. En juist in deze periode waarin ik afscheid neem van het werk, laten heel veel voormalige cliënten en soms ook hun familieleden, hun vrienden, laten weten hoe dankbaar ze zijn voor het werk dat ik samen met mijn team heb gedaan. En dat is dan heel erg mooi, want uiteindelijk gaat het daarover. Hè, dat mensen de weg naar herstel van verslaving, dat ze die weg vinden en dat ze daar werkelijk zich voor inzetten. En zeker als mensen laten weten dat zij nu een mooi en gezond leven hebben. Mm-hmm. Dat ik me wel voor ogen houd en blijf houden. Dat is vooral hun verdienste.
Ja. Mm-hmm. Ik zou graag weer even naar wat breder naar het onderwerp verslaving willen gaan. Dus even beginnen bij het begin eigenlijk. Want hoe groot is het probleem eigenlijk op dit moment in Nederland als we kijken naar verslaving?
Ik denk dat heel veel mensen gevoelig zijn voor verslaving. Hè? En dan nog is het denk ik belangrijk om te beschrijven wat verslaving daadwerkelijk is. Als het gaat over een diagnose of een andere gevoeligheid die je hebt. Ja. Maar heel veel mensen kennen het verschijnsel. Ja. Van iets eigenlijk niet te willen doen en toch doen. Mm-hmm. En dan hoef ik het alleen maar te hebben over boodschappen doen. En een rol koekjes kopen. En voornemen om er niet aan te beginnen voordat je thuis bent. En dan halverwege onderweg naar huis ontdekken dat je al een halve rol hebt opgegeten. Dus veel mensen zijn daar gevoelig voor.
Ja, dus iets doen eigenlijk, ondanks dat je had voorgenomen om het niet te doen.
Ja, en dan,
is dat dan ook die gevoeligheid waar je het eerder over had?
Ja, en dan voordat je dan kunt spreken over verslaving, dan is er best wel veel meer aan de hand.
Ja.
En niet iedereen ontwikkelt zomaar een verslaving, ook al ben je daar gevoelig voor. Er zijn allerlei omstandigheden die dan een rol daarin spelen. Ik geloof wel dat juist nu in een tijd waarin we thuis zitten en amper contact kunnen maken met mensen, fysiek contact met anderen, teruggeworpen worden op jezelf, dat een trigger kan zijn. Als je daar al gevoelig voor bent, dat uitvergroot wordt. En dus ik.
Sociaal contact geldt dan normaal gesproken een beetje als een buffer voor die gevoeligheid. En als het dan wegvalt, dan is het zeg maar makkelijker dat die gevoeligheid wat meer tot uiting komt. Is
ja,
dat wat je
dan,
bedoelt?
Dan wordt er eigenlijk een soort zenuw geraakt.
Ja.
Want uiteindelijk gaat het erom dat kwaliteit van leven wordt. Althans, ik spreek puur uit mijn ervaring. Kwaliteit van leven heeft echt te maken met de relaties die iemand heeft, hè, gezonde relaties die iemand heeft met zichzelf, met anderen. Die sociale context is zo belangrijk. En wanneer die relatie of helemaal wegvalt of dat die beschadigd is, en je bent ook nog, je hebt aanleg voor verslaving, ja, dan is er niet heel veel nodig om die verslaving actief te maken.
Oké, dus deze tijd even waarin wij nu zitten, ja, en waarin sociaal contact moeilijker is, is al dat maakt al dat de kans groter is dat die gevoeligheid naar boven komt. En die gevoeligheid waarover we praten, je hoort mensen vaak zeggen dat het ook genetisch al in je kan zitten, dat je gevoeliger bent voor verslaving. Is dat ook zo?
En ja, er zit een genetische component in, hè? Maar het genetische component alleen is niet voldoende. Het is een chronische aandoening, net zoals, en ik bagatelliseer het niet hoor, ik probeer een vergelijking te maken. Net zoals een aantal andere chronische aandoeningen in een bepaald gezin kunnen misschien wel alle leden gevoelig hebben, aanleg hebben voor een bepaalde aandoening. Maar niet iedereen ontwikkelt het.
Nee.
Hè, dus met diabetes bijvoorbeeld, hè, dat kan in een gezin, kan iedereen daar een bepaalde aanleg voor hebben. Maar niet iedereen ontwikkelt diabetes. En dat is met verslaving ook zo. En dat hangt echt ook van veel factoren af, waardoor het actief wordt.
Ja. Wat voor factoren zijn dat dan? Die dat bijvoorbeeld wel kunnen triggeren? Of die ermee te maken kunnen hebben als je een grotere kans hebt op daadwerkelijk het ontwikkelen van een verslaving?
Dat kunnen traumatische ervaringen zijn. Kunnen traumatische gebeurtenissen zijn. Maar dat kan ook dat op zich hoeft niet de enige aanleiding te zijn.
Nee, niet
maar
iedereen.
Ook wordt er in de omgeving van iemand bijvoorbeeld gebruikt. Hè? Het gedrag van iemands peers. Hè? Dus op school of op werk of in de familie is het gewoon om te gebruiken. Ja. En gebruiken is niet per se overmatig gebruik. Mm-hmm. Maar is het gewoon om elke dag te drinken. Heeft iemand een vriendenkring waar waar een joint wordt gerookt, waar het heel normaal is om een joint op te steken. Of een sigaret op te steken.
Dus bijvoorbeeld als je opgroeit bij ouders die altijd wijn bij het eten dronken, dan is dat voor jou, wordt dat ook normaler. En misschien is de kans daardoor ook groter dat je daarin dan te ver gaat, als je ook die genetische kwetsbaarheid hebt. En wat betreft die peers, is dat als je bijvoorbeeld in de puberteit zit en je kan niet helemaal meekomen sociaal. En je ziet je leeftijdsgenoten blowen en je gaat dat ook doen en je hebt die gevoeligheid.
Dan is het, dan wordt die kans groter. Ja. En als er dan ook nog andere incidenten zijn in iemands leven, dan...
Ja. Gescheiden ouders of iets anders waar je pijn voelt misschien. Oké, dus dat zijn zeg maar de factoren die mee kunnen spelen bij het ontwikkelen van een verslaving. Maar ik zat wel te denken, veel mensen hebben het idee bij verslaving van een dakloze onder een brug. Echt iemand die veel dingen is kwijtgeraakt in zijn leven. Terwijl dat beeld klopt niet helemaal. Want er zijn ook heel veel mensen die nog redelijk vooral lijken te functioneren. Gewoon een, bij wijze van spreken, een succesvol bedrijf kunnen runnen. Maar ondertussen wel heel erg verslaafd kunnen zijn. En dat ook emotioneel daaronder kunnen lijden.
Ja.
Herken jij dat?
Ja, dat herken ik zeker. Het beeld van de persoon die alles kwijt is. Werk, relatie, woning. Ja, dat is het beeld waar ook heel veel mensen, veel cliënten die bij ons komen, hebben dat beeld ook.
Ja. Hè?
Van, god, bij mij is het niet zo erg.
Ja.
Want ik ben niet zo ver. Ik heb nog alles. Ja. En wanneer je in gesprek gaat met mensen, dan zie je hoeveel schade gebruik van middelen of ander gedrag, hè, dat met verslaving te maken heeft, hoeveel schade dat gedrag heeft aangericht. En dan blijkt ook dat verslaving maakt dat onderscheid niet. Hè? Of je slim bent of niet slim, of je een opleiding hebt gehad of niet, of je rijk bent of niet. Hoe je dan op die maatschappelijke ladder staat.
Nee.
Verslaving maakt daar totaal geen onderscheid in. En wij zien dat, we merken dat, we horen dat. En veel mensen die daar niet veel over weten, die missen dat. Die zien niet dat misschien wel het gros van al onze cliënten mensen zijn die we als buren hebben.
Ja, natuurlijk, zoals jij en ik. En,
ja, zoals wij. Ja. Ja, precies.
Ja, en waar je ook natuurlijk niet per se iets aan merkt of aan ziet. En dat je helemaal niet weet wat er van binnen allemaal speelt en in iemands leven. Ja. Maar waar het uiteindelijk wel de spuigaten uitloopt dus. Omdat ze uiteindelijk toch hulp zoeken.
Ja. Het uitzicht vooral in de emotionele pijn die iemand heeft. Hè? En het verlies dat iemand leidt. De schade die verslaving aanricht in de relaties die iemand heeft. Iemand kan inderdaad nog een relatie hebben. Die kan een huwelijk hebben, een partner hebben. Maar dat die relatie heel erg beschadigd is. Of iemand heeft nog een baan. Maar ook die relatie is heel erg beschadigd. Iemand die zich vaak ziek heeft gemeld. Of van de werkgever een ultimatum heeft gekregen. Maar dat zien we niet altijd.
Nee.
Integendeel.
Dus het is ook vaak wat meer verborgen eigenlijk.
Ja.
En dat ook heeft helemaal niet het beeld wat we over het algemeen hebben in onze maatschappij van verslaving.
Nee,
dat klopt helemaal niet.
Schaamte en schuldgevoel is niet te zien.
Nee. En daar wil ik het straks nog wel even over hebben, ook over dat schaamte en dat schuldgevoel. Maar ik vind het ook nog wel even interessant om het te hebben over wat voor soorten verslaving er zijn. Want vaak als we het hebben over verslaving, dan denken we meteen aan alcohol en drugs, dus aan middelenverslaving. Maar jij hebt vast ook nog wel andere soorten verslaving voorbij zien komen. Zou je misschien wat kunnen noemen wat je ook ziet?
Ja, mensen gokken. Seksverslaving. Eetverslaving. Er zijn verschillende vormen van uitingen van verslaving. Hè?
Ja.
En dat zien we in de behandeling ook. Mensen die... daarom praten wij zelden over de middelen. We praten over verslaving en op welke manier die verslaving zich uit. Dat kan in gebruik van bepaalde middelen zijn. Dat kan seksverslaving kan daar een rol in spelen. Het uitgeven van geld kan daar een rol in spelen.
Gamen,
allerlei dingen. Gamen. Een van de vragen die ik bijna altijd, of die ons bijna altijd wordt gesteld, is: ja, maar is sporten bijvoorbeeld ongezond? Kan dat een verslaving zijn? ten eerste ben ik niet degene die bepaalt of iemand een verslaving heeft of niet. Maar als iemand bij ons voor een behandeling zich heeft aangemeld en die behandeling krijgt, ik geef altijd terug, kijk naar de keuzes die je maakt en kijk of dat past, of dat te maken heeft met je verslaving of niet. Want als je deze behandeling hebt gedaan, of een verslavingsbehandeling hebt gedaan, en je gaat sporten en je neemt je voor, ik ga 2 keer in de week sporten. Ja. En ik doe echt niet langer dan 1 uur, 3 kwartier.
Ja. Ik voel hem al aankomen, ja.
En je merkt dat in een vrij korte tijd je elke dag gaat.
Ja.
En
je gaat helemaal niet. Verliest, eigenlijk.
Dan kun je je afvragen van wat dat dan is.
Ja.
Hè? En waarom doe je dat? En dat zijn toch de dingen die ik aan onze cliënt overlaat. En dan zeg ik, ja, de sporten is op zich gezond.
Mm-hmm.
Maar de mate waarop je dat doet en de manier waarop je dat doet, hè, dat is dan aan jou om te kijken of dat bij je verslaving hoort of niet. En wat is de reden dat je dan dat doet? En dat geldt niet alleen voor sporten, maar voor andere dingen ook. Hè, de manier of eten. En dan is eten is een heel ingewikkeld iets. Want je kunt niet zeggen, je moet abstinent zijn van eten. Je moet stoppen met eten. Maar dan is het wel belangrijk om te kijken, hoe kan ik gezond eten? Hetzelfde geldt voor seks.
Ja.
Het is niet zo dat we dan tegen mensen zeggen van, je mag helemaal geen seks meer hebben. Maar hoe ga je dan gezond om met seks?
Want je hebt dus dingen die zijn vanuit zichzelf dus verslavend. En dat is dus, het zijn, noem maar wat, alcohol, drugs, sommige drugs trouwens. En nicotine bijvoorbeeld, cafeïne ook. Maar seks is in principe uit zichzelf niet per se verslavend. En eten hoeft ook niet verslavend te zijn. Dus daar, je gaat er dan wel op een andere manier mee om. Maar die verslaving, zeg je eigenlijk, die zit dus in die persoon. En die kan zich dan uiten in verschillende vormen. En dan is het eigenlijk belangrijker om daar naar te kijken dan naar de vorm.
Ik zou in het algemeen kunnen zeggen, hè, dat is ook nogmaals heel in het algemeen. Als iemand een gezonde relatie met zichzelf en met zijn omgeving heeft, dan zit het wel goed met zeg maar het genieten van het leven.
Ja,
hè?
Ja.
Dus ook al zou hij iets gebruiken, dan is het niet per se een aanleiding of het begin van een verslaving. Want het is wel oké.
Okay. Ja. Je leven is goed genoeg. Dus je
precies.
Hebt het niet,
maar als die relaties beschadigd zijn, ja, dan wordt het risico op overmatig gebruik wordt een stuk groter.
Ja. En in de psychologie spreek je dan op een gegeven moment van, nou ja, in de volksmond dan verslaving. Dat is hoe we het eigenlijk over het algemeen noemen. In het boek van psychologen heet het tegenwoordig stoornis in het gebruik.
Ja.
Wanneer heb je zo'n stoornis?
Ja, waar je het over hebt, dat handboek heet de DSM-5. En dat is een diagnostisch handboek. Daar wordt een aantal criteria genoemd. En ik meen dat het er 11 zijn. En dan is het dat je aan een aantal criteria zou moeten voldoen. Mm. En je hoort al aan mij dat ik daar heel voorzichtig in ben.
Ja, precies.
Maar dat je dan dat iemand daarover vertelt. En waarna je kunt zeggen, er is sprake van een stoornis in gebruik. Een van de dingen is, een van de criteria is dat je meer gebruikt dan, of vaker gebruikt dan je van plan bent.
Ja.
Dat je tolerantie ontwikkelt. Ja. Of dat je het gebruik, het denken aan gebruik, ook het denken aan niet gebruiken, dat het heel veel tijd in beslag neemt. Dat je gebruikt ondanks de negatieve gevolgen. Voor werk of voor je relaties.
Ja. Dus dat je bijvoorbeeld nadat je een nachtje hebt gebruikt, dat je verslaapt en dat regelmatig gebeurt en dat je daardoor problemen krijgt op je werk.
Ja.
En je noemde ook tolerantie. En daarmee bedoel je dat ofwel als je dezelfde hoeveelheid gebruikt, of dezelfde hoeveelheid rookt bijvoorbeeld,
dat je het effect niet meer voelt.
Ja, dat het minder effect heeft. Ja. Of dat je meer moet gebruiken om hetzelfde effect te hebben.
Precies.
Dus meer moet drinken om weer even dronken te worden als daarvoor. Hè?
Ja. Okay. Ontwenningsverschijnselen. Hè?
Ja.
En dat mensen, als ze hebben bijvoorbeeld alcohol hebben gedronken, En dan de volgende dag last hebben van ontwenningsverschijnselen. Dat ze dus ook iets moeten drinken om geen last te hebben van die ontwenningsverschijnselen.
En bedoel je dan een kater? Of,
een kater, ja.
Oh ja, want dat is al gewoon...
Ja, een kater is
zijn ontwenningsverschijnselen. Ja, maar dat weten we denk ik weinig mensen. Ja. Ja. En vooral als je dat dan vervolgens weer gaat dempen eigenlijk, die ontwenningsverschijnselen met alcohol. Ja, dan zit
dan
je in
voel
een soort
dat,
cirkel. Ja,
ja. Precies.
Oké, okay. Zijn er nog andere dingen?
Dat je gebruikt ondanks gevaren onder invloed rijden.
Wat rijden, ja.
Bijvoorbeeld.
Ja. Dat je jezelf een ander in gevaar brengt.
Ja, je brengt anderen in gevaar, je brengt jezelf in gevaar. Ja. En rijden is dus niet alleen in een auto, hè, maar ook op de fiets.
Ja.
Maar ook op de fiets. Ja, we zijn in Amsterdam, misschien is dat wel aardig om dat juist te vertellen.
Ja.
En dat wordt echt onderschat. Mm. Een van de middelen die ook in het boek wordt genoemd en waarvan we weten, juist nu wordt daar heel veel aandacht aan besteed, tabak, nicotine. En ik weet nog toen ik dit 15 jaar geleden de intakes nog zelf deed. En dan kwamen we op het gebruik van tabak, van nicotine. En gebruik je dat wel eens onder omstandigheden die dan mogelijk gevaar opleveren? Nee, nooit. En dan stel ik toch de vraag, rook je in de auto tijdens het rijden en laat je wel eens je aansteken vallen? En dan kijken ze me aan, ze van, oh ja. Ik zeg van, nou, het is niet dat ik daar een oordeel over heb, maar het is wel om een compleet beeld te hebben van wat de gevolgen kunnen zijn van gebruik. En op die manier komen mensen toch tot de conclusie, ja, er is toch echt wel iets meer aan de hand. Het heeft meer gevolgen dan ik misschien wel denk.
Dat die sigaret een meer belangrijke rol in het leven speelt dan ze misschien aanvankelijk dachten voordat je die vraag stelde. Want ze denken, ik moet wel per se in de auto roken. En eigenlijk let ik dan niet altijd even op de weg als ik die sigaret aansteek.
Zo vaak gehoord. Ja, als ik mijn eerste sigaret niet op heb 's morgens, dan begint mijn dag niet goed. Hetzelfde geldt overigens voor cafeïne, hè? Dat horen we ook heel vaak.
Ja. Ik hoorde laatst ook iemand die vertelde van, vroeger moest ik, en dat gaat eigenlijk over een ander punt trouwens, maar dat gaat over te veel tijd kwijt zijn. Die zei van, ik plande eigenlijk mijn dag om naar de coffeeshop gaan. Heen. Ja. Dus ik ging dan kijken wanneer kan ik naar de coffeeshop en daar bouwde ik mijn plannen omheen. En ik denk dat daar misschien ook een beetje onder
dat valt, is zeker
dat
een
dat,
van
ja,
de
dagschema daarvan afhangt.
Absoluut. Ja. Mensen die aangeven, tijdens de vakantie gebruik ik niet. En dan vraag ik, en tijdens je vakantie denk je dan al, plan je dan al je gebruik wanneer je thuis bent?
Mm-hmm.
In 9 van de 10 gevallen, situaties, zegt iemand, ja, inderdaad, dat is ook zo. Nu je daar zo naar vraagt en ik daarover nadenk, ja, dat is ook zo. Want dan verheug ik me al op het moment dat ik thuis ben en dan heb ik al een plan. Want dan ga ik dit doen, ga ik dat doen, ga ik zus doen. En krijg je dan, het is een groot woord hoor, maar bijna obsessieve gedachten. Hè? Ook al gebruik je niet, maar dan ben je er toch mee bezig.
Ja, ja. En want een van de kenmerken is ook dat je craving hebt naar dus dat gedrag of dat middel. En hoe is dat dan anders dan bijvoorbeeld dat plannen?
Ja, craving is eigenlijk niet anders dan dat er dopamine, eigenlijk een antistof in je hersenen wordt aangemaakt. En die dopamine dus ook. En het is niet anders dan een waarschuwing van... op dit moment, onder deze omstandigheden, zou je normaal gesproken gebruiken.
Ja, een soort signaaltje.
Het is een signaal.
Ja.
Het is een signaal.
En kan je een voorbeeld geven van zo'n craving? Hoe dat dan gaat? Hoe zou iemand dat kunnen ervaren?
Iemand kan naar een film kijken.
Ja.
En die ziet dat er in een film... Nou, laat ik dan niet over alcohol hebben, maar cocaïne gebruik. En dan gebeurt er dus iets in die hersenen, waardoor iemand het al kan proeven. En dan ook het bijna niet meer kan tegenhouden als hij alleen blijft en verder niet over heeft.
Precies,
hè? En dan ontstaat die behoefte om te gebruiken. Die ontstaat en die kan heel groot zijn.
Ja.
Maar mensen zien dan ook, die merken dan ook dat wanneer ze op dat moment iemand bellen of iemand spreken en het erover mm-hmm. hebben, dat het ook weer weggaat.
Ja, maar het is dus wel een van de kenmerken eigenlijk van een stoornis in het gebruik.
Absoluut.
Ja, dat je enorme cravings hebt.
Je kan daar enorm last van hebben.
Ja. Ja.
En als mensen bij ons in een behandeling hebben gedaan, dan ga ik ervan uit, en dat hebben wij gedaan, en ik weet dat in heel veel instellingen dat wordt gedaan, dan krijgen ze een terugvalpreventieplan, of ze maken een terugvalpreventieplan, waarin het ook gaat over externe prikkels. En dat ze dus weten wat ze te doen hebben als dat gebeurt.
Ja, want dat gaat toch weer komen. En dan moet je wel weten hoe je daarmee omgaat.
Ja.
Dus dat is echt een heel belangrijk.
Dat is heel essentieel.
Aspect, ja. En een van die kenmerken is ook dat je eigenlijk misschien van plan bent om te stoppen, maar dat het niet lukt, hè? Dus dat je stoppogingen doet, maar dat het mislukt.
Ja, wat ik vertel. Dat is ook trouwens een van de criteria. Hè? Dus dat mensen vaker pogingen hebben ondernomen om te stoppen, dat het niet lukt. Of dat mensen hebben geprobeerd om te minderen en dat mm-hmm. lukt niet. En dat, voor de meeste mensen is dat, ja, dat levert zo'n gevoel van schaamte en schuld op dat ze heel wanhopig worden.
Hoe komt dat dan? Dat mensen denken dat ze te zwak zijn of zo.
Ze krijgen het ook vaak te horen, hè?
Ja.
Ze krijgen het vaak te horen. Van je hebt geen ruggengraat, je hebt geen wilskracht. Terwijl verslaving, als het ergens niet mee te maken heeft, dan is dat wilskracht. Want ik kan jullie verzekeren, niemand die een verslaving ontwikkelt, zou dit willen meemaken en voelen. Niemand.
Nee.
Zonder uitzondering heeft elke cliënt die ik heb meegemaakt, heeft gezegd van ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk wat ik mezelf, wat ik anderen aandoe.
Ja.
Maar er is een vorm van machteloosheid. Ik wil het wel, ik wil het stoppen, maar het lukt niet. Nee. Ik zou er anders mee willen omgaan, maar het lukt niet. En dan is het heel erg belangrijk om uit te leggen hoe dat komt. Het is natuurlijk ook een technisch iets. In de hersenen gebeuren er dingen. Maar dat je vooral ook dat wij als behandelaren mensen handvatten geven. Van dit kan je doen.
Ja. Want die zijn daarvoor ook nog helemaal niet voorhanden geweest.
Nee.
Zo gek is het helemaal niet dat het je nog niet gelukt is.
Het
is een enorm lastige situatie.
Ja, en ook omdat dat bijna iedereen die ik ken en mensen die hebben aangegeven dat het niet gelukt is, die hebben het vooral ook in hun eentje geprobeerd. En dat is dan ook de methode, de behandelmethode die wij hanteren, is dat het belangrijk is om het juist niet alleen te doen.
Mm-hmm.
Om juist je te verbinden aan andere mensen en mensen die ditzelfde probleem kennen.
Ik zag trouwens op jouw Twitter, zag ik staan op een gegeven moment zo'n zinnetje van verbondenheid is het omgekeerde van verslaving.
Van verslaving.
Dat vond ik zo mooi.
Ja, dat is zo essentieel. En ik vind het zo belangrijk dat mensen, en daar gaat de behandelmethode ook over, dat mensen accepteren dat ze deze erkennen, dat ze deze kwetsbaarheid hebben. Maar het hebben van die kwetsbaarheid betekent niet dat er geen oplossing daarvoor is.
Nee. En je hebt daar ook geen schuld aan die kwetsbaarheid. Want het kan iedereen overkomen. Is nou eenmaal iets wat de een wel heeft en de ander niet. Net als dat er één kanker kan ontwikkelen en de ander niet. Maar je moet er wel je moet het erkennen. En je de verantwoordelijkheid toch voor nemen.
En dat is precies. Hè, het is mooi dat je dat je dat zo vertelt. Maar die stap is een hele grote stap.
Ja.
En het begint echt eerst bij de erkenning van dit is echt mijn probleem.
Ja.
En ik kan niet gezond met die middelen omgaan. Ik kan het gewoon niet.
Nee.
En ik kan het zeker niet in mijn eentje.
Nee.
Nou, als het daar begint
mm-hmm.
en mensen vertellen wat het werkelijke probleem is, dan kunnen we verder gaan.
Ja.
En dan kun je het gaan hebben uiteindelijk over hoe iemand weer verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn leven en voor de mm-hmm. keuzes die hij maakt.
Ja.
En hoe hij dan weer gezonde relaties kan hebben. Maar dat kan zo lang duren voordat iemand op dat punt komt van die erkenning alleen al.
Ja.
En ik noem het toch maar weer steeds. dat gevoel van schaamte en schuld, dat resulteert in een heel pijnlijk laag zelfbeeld bij iemand. En dat emotioneert mij ook altijd. Hè? Als ik dat hoor en ik zie hoe iemand daar enorm onder lijdt. Dan denk ik, het enige wat mij te doen staat is iemand hoop geven. Het kan anders.
Ja. Dus iemand loopt daar zo lang mee door, eigenlijk te lang. En dan wordt dat zelfbeeld ook eigenlijk steeds negatiever. Want wat heb je dan gezien wat mensen over zichzelf gaan denken?
Ja, ik ben het niet waard. Ik ben een slecht mens. Want hoezo doe ik dit? Terwijl ik weet dat het alleen maar schade oplevert. En dan meestal ook nog schade bij anderen. Maar dat ze dan niet inzien dat die schade op de eerste plaats het grootst is bij zichzelf.
Je raakt steeds meer verwijderd van jezelf.
Ja, mensen weten op een gegeven moment niet meer wie ze werkelijk zijn. En wat ze werkelijk willen. Welke waarden ze geven aan hun leven en aan het leven. Wat ze zouden willen.
Waar komt dat dan door, dat je zo verwijderd raakt van jezelf? Komt dat dan door dat je zo bezig bent met het middel of met het gedrag, met die obsessie, dat je andere dingen, eigenlijk je andere rollen niet meer kan vervullen en je daar dan weer schuldig over voelt of over schuldig?
Ja, ze raken in een vicieuze cirkel bijna. Hè? En gebruik resulteert in een negatief gevoel over zichzelf. Dan ook maar geen aandacht aan de relaties met anderen. En dan maar doorgaan. Want dat is de enige manier om met het leven om te gaan.
Dus bijvoorbeeld, je hebt een relatie. Maar op een gegeven moment heb je ook een verslaving. Waardoor je die relatie misschien verwaarloost. Of je krijgt meer ruzie. Daar krijg je meer kopzorgen van, bij wijze van spreken. En dat ga je eigenlijk ook misschien uit de weg. Ja. Dan ga je juist meer in je verslaving. Ja. En dan voel je daar toch onderliggend misschien rot over en zo.
Ja, en je kunt het niet doorbreken.
Nee.
En de tragiek is dat, wat ik eerder ook zei, de tragiek is dat het niet over wilskracht gaat.
Nee, en eenmaal erin kan je er in je eentje niet meer uitkomen.
Nee.
Ze isoleren zichzelf toch vaak ook?
Dat is het resultaat ook vaak van verslaving. Hè?
Ja.
Het isolement, het gevoel van eenzaamheid, ook al is iemand in gezelschap van andere mensen en dan toch het gevoel van eenzaamheid hebben. Dat is gigantisch, dat is enorm.
Dat je ook geen connectie meer voelt met anderen.
Nee, maakt ook geen connectie meer.
Nee.
Maakt ook geen connectie. Het is allemaal schijn, hè, wat er dan plaatsvindt.
Ja.
Maar je maakt geen echte connectie meer.
Nee. Het zijn toch vaak de redenen waarom mensen vaak beginnen met het gebruiken van een middel. Bijvoorbeeld alcohol, om weer even wat meer te ontspannen, om je wat losser te voelen. Of cocaïne, om wat beter te praten. Ik heb wel eens erover nagedacht en de reden van gebruik, dat heb ik ook wel eens van veel cliënten gehoord, is toch vaak het zoeken van verbinding, even de paraplu. Ja. Van ik wil betere gesprekken kunnen voeren of ik wil dat het gezelliger is. En dan begint het daarmee. Alleen na een tijd en na overmatig gebruik gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Je raakt steeds verder verwijderd van jezelf en van anderen. En dan ben je op een gegeven moment juist heel erg eenzaam. En dan kan je eigenlijk niet meer terug naar je oude zelf. Of je weet niet meer hoe.
Nee, maar dat klopt ook. Hè? Als wij in de behandeling praten over het effect van gebruik. Dan zeg ik ook, vergeet niet dat het ooit is begonnen omdat het leuk is, prettig is, lekker was.
Ja.
Daar is het ooit mee begonnen.
Tuurlijk, ja. Je doet dingen niet zomaar.
Nee, maar als je kijkt naar de ontwikkeling. Hè, een van de dingen die wij aan onze cliënten meegeven. Een van de opdrachten die ze in de behandeling krijgen is. Schrijf maar eens een gebruiksgeschiedenis. Hè? Wanneer ben je ooit begonnen met gebruik? Welk middel? Op welke leeftijd welk middel? En wat de gevolgen zijn? En dan zie je ook, wanneer iemand dat doet, dan zie je ook de progressie in. Hè? Het was eerst gezellig, het was eerst leuk. En op een gegeven moment zijn die gevolgen heel ernstig geworden.
Ja.
En wat je daarin ook vaak ziet, is de ontkenning van het probleem. Ik heb ook wel een situatie meegemaakt dat een cliënte van ons, een mevrouw op leeftijd, en die ooit dacht van nou, als ik nog iets te bieden heb in mijn leven, dan is het belangrijk om het te doen. Ze schreef haar gebruiksgeschiedenis En dat had ze heel mooi opgeschreven. Een mooie fase, 3 fasen. En onder de gevolgen, onder het rijtje gevolgen, schreef ze in elke fase geen. Geen gevolg. Tot de laatste fase, tot in de laatste fase ook geen gevolg.
Geen negatieve gevolg.
Geen negatieve gevolg. Uh-huh. Hè? Dus, en gevolg kan ook positief zijn, maar ja, okay, ja. Helemaal geen gevolg.
Überhaupt niet. Ja.
Dus ik heb toen met haar dit besproken. En ik zei van, ja, en wat zou je dan denken? Hoe denk je dan over je opname? Waar is dat dan een gevolg van?
Ja.
En ze keek me aan. En het was even heel stil. En toen werd ze heel emotioneel. En toen zei ze, ja, ik heb daar zo niet bij stilgestaan. Ik zeg, oké, doe het opnieuw. Doe dat samen met je medecliënten en schrijf je gebruiksgeschiedenis opnieuw. Ja, en toen kwam toch het verhaal. Ook in elke fase kwamen er gevolgen. Namelijk dat ze wel haar schoolexamens heeft gehaald, maar niet zo goed als ze wel zou kunnen. Mm-hmm. Nou ja, dat soort situaties. Dat ze een baan heeft gehad, maar dat het niet de baan was die volgens haar past bij haar kwaliteit.
Mm-hmm.
Dan zo zie je dus dat het toch allemaal gevolgen heeft.
Ja.
En het laatste was inderdaad opname. En opname nadat haar kinderen aangaven. Nu moet er echt iets gebeuren. Want als je hier nu niets aan doet, dan ga je je kleinkinderen niet zien.
Wauw, ja.
Nou, en het is wel mooi om dan te vertellen toen bekend werd dat ik met pensioen ging. Dat deze mevrouw die intussen 75 is. Mij een bericht heeft gestuurd en gezegd dat zij zo blij is met de behandeling die ze heeft gedaan en dat ze blij is dat ze de dingen kan toepassen die ze de handvatten, hè, mm-hmm. die we haar hebben meegegeven. En dat zij nu een lieve oma is en kan zijn. En nou ja, dan word ik blij.
Ja.
Dan denk ik van, goh, het is zo fijn dat iemand zichzelf ook waard vindt om een gezond en mooi leven te hebben.
Ja.
En dan gaat het echt niet om mij of om ons, maar om haar en de relaties die ze heeft.
Dat ze voor zichzelf heeft gekozen en voor een gezond leven en voor haar familie. En eigenlijk voor verbinding heeft gekozen.
Ze heeft voor verbinding gekozen.
Ja.
Ja, ze heeft voor verbinding gekozen. En het is wel aardig dat je dat zegt, hè? En met het risico dat veel mensen denken, ja, maar dat is toch heel egoïstisch. Maar wij geven toch echt aan dat mensen het op de eerste plaats voor zichzelf moeten doen. En dat al het andere daaruit volgt.
Ja, dat snap ik, ja.
En omdat de meeste van onze cliënten, kijk, in de ideale situatie melden mensen zich voor behandeling aan. En dan hoop je dat als behandelaar dat iemand, we noemen dat dan de intrinsieke motivatie heeft, hè, om iets aan het probleem te doen. Maar de meeste cliënten die komen omdat allerlei omstandigheden zo dwingend zijn. Hè. Werk, familie, andere relaties. Die allemaal hebben gezegd, de grens is bereikt.
Ze zijn als het ware ook een beetje gestuurd mensen of door de omstandigheden.
Ja, door de omstandigheden gestuurd. En wat zo mooi is dat gedurende de behandeling, die ontwikkeling is echt zo ontroerend, dat mensen gedurende de behandeling ook daadwerkelijk vinden dat ze het waard zijn.
Oh, ja.
En
ook meer gemotiveerd
en dan daardoor gemotiveerd zijn.
Ja.
En daardoor gemotiveerd zijn.
De relatie met jezelf, dat klinkt misschien een beetje weeg of zweverig voor sommige mensen, maar dat is toch ook de blauwdruk voor relaties met andere mensen. En je moet op een gegeven moment, je kan daar niet voor weglopen. Als die relatie met jezelf niet goed is, dan lukt het ook niet om een connectie te maken met andere mensen. Dus dan kan je, in een verslaving kan je eigenlijk dat een beetje ontwijken om dat aan te gaan, die relatie met jezelf te verbeteren.
En precies.
Volgens mij gaat het daar ook
daar om. Daar gaat het zeker
in,
over.
In die behandeling.
Ja.
En ik vind het ook wel goed dat je zegt dat. Ik denk dat veel mensen ook ambivalent zijn wanneer ze beginnen aan zo'n behandeling. En met ambivalent bedoel ik dan, enerzijds willen ze natuurlijk wel veranderen, maar anderzijds ook niet. Want het is ook het middel of het gedrag heeft ook een grote rol in iemands leven. En ik denk dat veel mensen ook bang zijn van, wat gaat er gebeuren als ik dit loslaat? Want dat heeft ook een bepaalde functie.
Ja.
Dus ja, het is natuurlijk ook wel. Ik las ook ergens dat er ook behandelingen zijn geweest in het verleden en misschien nog steeds, waarbij ze zeiden tegen mensen, je moet eerst helemaal gemotiveerd zijn en al een tijdje zijn gestopt en dan pas kan je bij ons beginnen. Maar dat lijkt me heel lastig, want die motivatie ontstaat ook misschien pas later.
Klinkt bijna saai, hè? Maar het gaat echt om dat proces, hè?
Ja.
En het is als je weet hoe verslaving ontstaat en hoe dat ook in de hersenen zit, dan zeg ik, en misschien krijg ik nu heel veel mensen over me heen, dan is het waanzin om te zeggen, je moet eerst gestopt zijn voordat je in behandeling komt. Er zijn ook andere behandelingen waar wordt gevraagd aan iemand om niet te gebruiken, hè, met een ingewikkeld woord noemen we dat dan abstinentie,
ja.
Hè, om abstinent te zijn, omdat anders de behandeling, de therapie die gegeven wordt, zal minimaal of geen effect hebben. Dat snap ik. En als het over verslavingsbehandeling gaat, wat wil je dan iemand vragen om te stoppen voordat je behandelt?
Ja, dat is juist het hele punt. Dan, ja,
daar gaat
en dat,
het juist om.
Ja, dat wil je juist kunnen doen in zo'n behandeling.
Mensen kunnen niet stoppen. Dat is precies het probleem. Ja.
En dat ga je dan ook onderzoeken van wat zijn dan redenen en... En want vaak zit er ook wel meer onder die verslaving.
Er zit zoveel pijn vaak.
Ja.
En,
kan je daar wat voorbeelden van noemen? Van wat je hebt gezien?
Ja, dat mensen kunnen in hun jeugd dingen hebben meegemaakt. Maar ook op latere leeftijd. Hè, verbroken relaties, traumatische gebeurtenissen. Een overlijden van iemand die heel nabij is. Dat kan van alles zijn. Ja. Dat kan echt van alles zijn.
En dan heeft hij... die verslaving of die obsessie eigenlijk voor dat gedrag of dat middel eigenlijk de functie om dat misschien een beetje te dempen.
Te dempen,
ja.
Of in ieder geval het uit de weg te gaan.
Ja.
En niet mee om te gaan.
Ja. En dan is het ook moeilijk om te stoppen, want als je dan stopt, dan komt dat.
Wat dus dan?
Dan zit dat gedeelte nog op jou te wachten. Ja. En wie gaat je daarbij helpen helemaal als je inmiddels een beetje in de isolatie bent beland?
Ja, ja, en dat is ook vaak de vraag, hè? Van goh, wat gebeurt er met dat stuk? En dat kun je als... Kijk, ik zeg tegen onze cliënten, wanneer ze bij ons in behandeling komen, het is essentieel dat je vertelt wat er echt aan de hand is. En ik snap dat het ingewikkeld is. Ik snap dat het moeilijk is. Maar jij hebt... Ik haal alles uit je behandeling. Mm-hmm. Haal alles uit je behandeling. Het is maar een korte periode. En je haalt alles uit je behandeling wanneer je vertelt wat er echt speelt.
Mm-hmm.
Want dan krijg je de behandeling die daarbij past. En als je het moeilijk vindt, geef dat aan. Want dan kunnen we je daarbij helpen.
Ja.
Want ik hoop dat wij alles meegeven. De handvatten die jij nodig hebt. Om een mooi en waardevol leven te hebben. En het kan ook zijn. Want dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Dat cliënten geruisloos een behandeling doen.
Mm-hmm.
Naar huis gaan. En zich maanden later, weken later. En soms korter. Opnieuw aanmelden. Mijn vraag is dan altijd. Wat zou er nu anders gaan dan de vorige keer? Hè? Want we willen je graag helpen, maar 9 van de 10 keer zegt een cliënt dan, ik heb niet alles verteld.
Ja.
Oké, dat snappen we. En als jij ons weet aan te geven wat jouw belemmering daarin is, dan kunnen we je daarbij helpen.
Mm-hmm. We hebben net al even gehad over die... kenmerken van waaraan je dus zou kunnen opmerken dat je niet zo goed omgaat met je gebruik als dat je zou willen, dat je richting een verslaving gaat. Wanneer ben je, of stel je nou voor dat je echt op het punt bent dat je verslaafd begint te raken ergens aan, dat je vindt dat de spuigaten uitloopt, dat je in problemen raakt of dat je echt afhankelijk begint te raken. Wat kan je dan zelf al doen? Stel je voor iemand zit te luisteren. Om erger te voorkomen?
Ja, nu komen we op een punt wat ik zelf heel ingewikkeld vind. Hè? Omdat ik ook te maken heb met de realiteit van het leven van heel veel mensen met een verslaving. Dat ze vooral in een soort eenzaam gevecht blijven hangen. En we hadden het eerder ook over wilskracht. Dat het geen kwestie is van wilskracht. En ik... kan alleen maar hopen dat mensen die dit horen, ook denken van, ja, ik moet dat gevecht ook niet aangaan. Ik moet het in ieder geval met iemand over hebben.
Okay.
En met een beste vriend of met een familielid of met een partner.
Praten. Er eerst maar eens over praten.
Praten.
Niet in je eentje willen oplossen.
Echt niet in je eentje daarmee aan de slag gaan.
Als je merkt dat je te veel aan het blowen bent en daardoor je studie niet goed gaat.
Ja, of dat je je isoleert, dat je je terugtrekt. Dat je merkt dat het inderdaad, als het over studie gaat, hè, dat je er niet aan toe komt of dingen uitstelt. Ja. Je hebt een scriptie te schrijven en je schuift het maar van je af. En er is altijd wel een reden om het even niet te doen.
Mm-hmm. Dat je veel meer drinkt iedere keer dan wat je van plan was en daardoor in de problemen komt.
Precies, hè? Ja. En dat het studeren wordt er vervangen door te Netflixen of te gamen.
Ja.
Of dat is nu met die corona lastig, maar te feesten wilde ik zeggen.
Ja.
Maar dat zijn wel de dingen, dan zou ik zeggen, praat erover. En als het in je omgeving, als je het ook nog lastig vindt om in je omgeving daarover te beginnen.
Mm-hmm.
Er zijn instellingen waar je gewoon met iemand kunt praten en kunt vertellen wat er op dit moment aan de hand is. En dat je daar in ieder geval niet in je eentje daar zit. Hè? En ik weet en ik snap dat dat heel ingewikkeld en dat lastig is. En dat het moeilijk is en dat die stap. Ik had het eerder ook over de moed die mensen hebben om hulp in te roepen.
Ja, enorm moedig.
Het is zo ontzettend moedig. En kijk, verslaving is een heel groot woord. En verslaving, hè, met al die criteria die er zijn voordat je kunt spreken over een stoornis. Maar voordat het zover komt, hè, het vergt ook een eerlijke blik naar jezelf toe. Hè? Zo van, god, dit is er echt aan de hand. Mm-hmm. Dit is er aan de hand. Mm-hmm. En misschien is het een goed idee om nu in te grijpen of om nu iets daarover te vertellen aan een ander voordat het uit de hand loopt.
Ja.
En ik hoop dat het mensen helpt om dat daadwerkelijk te doen. Hoe ingewikkeld het soms ook is. Hè?
Ja. En je zei, soms kan het moeilijk zijn om dat misschien in je eigen omgeving te doen. Ja. Om het tegen je juist extra moeilijk aan je eigen vrienden of aan je familie te vertellen. En je wil iemand anders in vertrouwen nemen. Je zei al, er zijn ook andere instanties voor. Wat zou dan zo'n eerste stap kunnen zijn als je het moeilijk vindt bij je?
Ja, er zijn verslavingszorginstellingen. Hè? Je kunt
naar je huisarts.
Naar je huisarts, ja. Dat is de eerste. Hè?
Ja.
Om in ieder geval te vertellen wat je bezighoudt. En,
de volgende stap hoef je nog helemaal niet te zeggen.
Dat hoeft helemaal
alleen maar
niet.
Eerst.
Nee. Kijk,
praten.
Ik heb het over verslavingszorginstelling, omdat ik weet dat er collega's zijn, hele afdelingen die zich hiermee bezighouden. Dan hoeft er nog geen sprake te zijn van verslaving, maar wel dat er iemand is met wie je kunt praten.
Ja. Alleen dat al geeft opluchting.
Geeft zo'n enorme opluchting.
Is er iemand aan je zijde?
Ja, kijk, en huisartsen, ja, die spelen een belangrijke rol in het geheel. Maar sommige mensen vinden, en ik kan me goed voorstellen dat veel jonge mensen dat ook weer een lastige stap vinden, omdat ze misschien wel bang zijn. Ja, want stel dat ik mijn huisarts vertel. Wat vertelt hij dan mijn ouders? Ik kan me goed voorstellen dat ook al zijn het vertrouwelijke dingen. Maar dan nog kan dat spelen in iemands hoofd.
Die gedachte kan je hebben.
En dus blijf niet te lang in je eentje daarmee zitten. Mm. En,
praat erover.
Ja, praat erover. En er is echt op alle mogelijke manieren, op alle mogelijke niveaus ook, is er hulp. En dan hoeft er nog geen sprake te zijn van, nou, misschien moet ik dat zeggen, een volgroeide verslaving.
Nee. Dus vroeg al daarover beginnen te praten als je denkt dat misschien met jou te maken heeft, als het te ver is gegaan. Zijn er dingen die je juist dan beter niet zou kunnen doen, die averechts werken?
Ja, eigenlijk is dat het tegenovergestelde daarvan is in je eentje blijven vechten. Want het is echt geen kwestie van wilskracht. Het is echt niet een kwestie van wilskracht. Het vergt wel, ja, een open blik ook naar jezelf toe. Hè? Van, wat doe ik dan precies? En ga niet in je eentje dit aan. En het is zo makkelijk. Ik bedoel, ik zeg dit zo en het klinkt allemaal heel makkelijk. En ik besef heel goed dat dat een heel ingewikkeld iets is. Maar als je merkt dat je je terugtrekt. Als je merkt dat je angstig wordt. Als je merkt dat je wat kribbig wordt.
Ja, dingen gaat afzeggen.
Je gaat dingen afzeggen. Je stelt dingen uit.
Mm-hmm. Dus dan ga je eigenlijk loskoppelen van mensen om je heen en van de maatschappij. En dan zink je er juist verder in weg.
Ja.
En dat moet je in een vroeg stadium juist voorkomen.
Juist.
Want hoe langer je daarin blijft, in die isolatie, hoe moeilijker het ook
hoe
weer is.
Hoe ingewikkelder het ook wordt. Hè? Het is ten eerste inderdaad moeilijk, mm-hmm. maar het wordt ook ingewikkelder, omdat de situatie wordt er niet makkelijker op.
Nee. En ook als je even kijkt naar degene nou ja, met een eventueel beginnende verslaving of met een verslaving. Je ziet vaak ook dat ook al wil diegene graag veranderen en herstellen, dat het soms ook heel moeilijk kan zijn. Moeilijk kan worden gemaakt door de omgeving. Hè? Dat het daardoor juist ook in stand kan worden gehouden.
Ja. Dat komt vaak ook omdat mensen in een omgeving, en dan kan het een partner zijn, ouders zijn, maar ook een werkgever, die beseffen niet dat door de keuzes die zij maken, dat iets zo'n lastige, nare situatie, verslaving als dat dan aan de hand is, dat in stand wordt gehouden door de keuzes die er worden gemaakt. En dan noem ik dingen als een ouder die bijvoorbeeld de werkgever of de school belt en zegt van goh, hij of zij heeft griep. Terwijl er iets anders aan de hand is. Hè? Dus mm-hmm. last van een kater of andere dingen.
Ja.
Of,
dus dat faciliteer je eigenlijk.
Je faciliteert het.
Je kind faciliteert om gewoon te gebruiken. En niet ook de consequenties van het gebruik eigenlijk onder ogen te hoeven zien.
Juist die consequenties. Hè? Ik bedoel, hoe vaak we niet hebben gehoord dat familieetentjes niet doorgaan. Of dat degene die bij ons uiteindelijk in behandeling is gekomen, dat die wordt verexcuseerd. He? Zo van, nee, hij heeft het heel druk en die kan niet komen vandaag.
Oh ja.
En dat is dan ook weer heel bijzonder. Als het dan al zo'n situatie is, dat eigenlijk de hele omgeving het al weet. Mm-hmm. Misschien nog niet een vermoeden heeft dat het een verslaving is. Mm-hmm. Maar dat het wel ergens te maken heeft met gebruik of iets ongezonds. Maar dat ze het er ook niet over hebben.
Is dat ook weer een beetje die schaamte?
Ja.
Misschien voor een ander. Het gaat, er is iets wat niet helemaal goed gaat hier. Ja. Wat ook een beetje natuurlijk in onze cultuur zit. Dat we allemaal willen dat het goed gaat. Ja. En dat we niet zo vaak praten over dingen die niet zo lekker gaan.
Ja, ik bedoel, het is heel simpel. Hè? Als mensen ergens naartoe gaan. In een groot gezelschap naar een feest gaan. En er wordt gevraagd, hoe gaat het met je? Hoe vaak, 9 van de 10 keer gaat het over, ik doe dit, ik doe zus, ik doe zo. Maar niet over, hoe gaat het echt met je?
Zo kan je dus gewoon een schijn ophouden.
En wanneer er werkelijk sprake is van verslaving, dan is het ook wel belangrijk dat mensen weten, en het heeft echt niks met kwaadwilligheid of kwaadwilligheid te maken.
Ja, vaak juist niet, denk ik.
Nee, integendeel.
Ja.
Maar dat er dan, mensen worden door verslaving gemanipuleerd. Een hele omgeving wordt door verslaving gemanipuleerd.
Dus je bedoelt de persoon die verslaafd is, die manipuleert zijn familie of zijn vriend of zijn partner.
Ja, en dan lijkt het, en die conclusie, en ik snap het, hij doet het of zij doet het. Terwijl hij of zij wordt geleid door die verslaving. En er wordt gelogen, gemanipuleerd. En,
het gaat en natuurlijk ook geleidelijk, denk ik dan.
En het punt is dat niemand van onze cliënten, of niemand die last heeft van verslaving, dit zou willen.
Nee. Dat overkomt hun ook dat zij gaan manipuleren. Omdat
over machteloosheid gesproken.
Ja,
hè?
Ja.
Ze doen het en tegelijkertijd ze voelen en zien dat ze het doen. Ja. En dan denken van, ik zou het niet willen, maar ik kan niet anders.
Ja. Vandaar ook de schuld en die schaamte en dat negatieve zelfbeeld. Want je bent dingen aan het doen waarvan je ondertussen denkt, oh vreselijk, ben ik zo laag.
Ja.
Ben ik tot hier gekomen?
Precies. En wat je ook ziet in een omgeving. Wij hebben in onze behandeling organiseren we ook familiedagen.
Mm-hmm.
En dan heb ik het ook over hoe door onwetendheid een omgeving verslaving in stand kan houden.
Ja.
Maar hoe dat het hele systeem van familie, van vrienden, hoe dat nadelig wordt beïnvloed, hoe het beschadigt.
Ja.
En hele relaties die door verslaving worden aangetast. Ook als we het hebben bijvoorbeeld over ouders. Dat ouders kunnen dan het besluit nemen om niet meer de telefoonrekening te betalen. Hè, of niet meer de huur te betalen.
Mm-hmm.
En dat dan, als die verslaving actief is, dat die persoon met die verslaving dan naar de ene ouder gaat. En dan toch probeert dat geld te krijgen. En dat die ouder dan zegt van oké, ik snap het en ik vind het ook lastig. Maar goed, ik geef je het geld, maar vertel de ander niks. En dan gaat degene met de verslaving ook naar die andere ouder. En gebeurt precies hetzelfde. En wat zo bijzonder is op zo'n familiedag, dat die verhalen naar boven komen. We scheiden ze ook, hè, zodat ze hun eigen verhaal kunnen vertellen. Maar als ik dit als voorbeeld geef, dan zie ik wat het met ouders, wat met naastbetrokkenen doet. Ja, heel emotioneel, omdat die dat herkennen. En ik zeg, en dat is jullie machteloosheid. Ja. Hè? En wat we hopen is dat we jullie handvatten geven om daar anders mee om te gaan. En het is niet zo dat we dan tegen jullie zeggen, je moet je kind op straat zetten. Maar het is wel belangrijk om een grens te trekken. En dat jullie ook aan je eigen gezondheid denken.
Mm-hmm.
En mensen vergeten ook, of zien dan ook niet meteen in, dat die verslaving hun gezondheid aantast.
Het is ook zo geleidelijk gegaan. Misschien zijn er misschien ook al aan gewend dat ze hun leven eigenlijk op de tweede, hun eigen leven op de tweede plek hebben gezet.
Ja. En dat zij dus ook niet zien dat zij ook in een soort van isolement zijn geraakt.
Ah,
Want ze zijn wel met andere familieleden en hebben ze wel contact. Ja. Maar ze hebben eigenlijk niet meer over waar het werkelijk over gaat.
Nee. En hun verdriet. En hun natuurlijk ook allemaal om die verslaving op een gegeven moment. Dus
in een gezin ook andere kinderen dan eronder lijden, omdat alle aandacht gaat naar het kind dat een probleem heeft.
Ja. Dus daarin, voor de omgeving gaat het ook heel erg om grenzen aangeven. Ja. En niet het gedrag ook nog eens een keer te faciliteren of te belonen door ook die persoon of die verslaving bijna eigenlijk vooral nog meer met zijde handschoentjes aan te pakken.
Ja. En dat is natuurlijk heel lastig. Hè?
Want heel lastig.
Het is vooral ook voor naast betrokkenen is het belangrijk om mee te geven dat het niet hun schuld is. Ook in de keuzes die ze maken, het is niet hun schuld.
Nee.
En sowieso dat iemand een verslaving heeft, hè, ondanks het genetische component, maar dat het niet hun schuld is.
Die schuldvraag kan sowieso overboord. Eigenlijk.
Kun je echt overboord gooien.
Ja, ja.
Kun je echt overboord gooien.
Moet gewoon kijken, wat moet er gebeuren om hier met z'n allen zo goed mogelijk uit te komen.
Ja.
Ja. Zijn er dan nog andere dingen die belangrijk zijn voor de omgeving? Wat zijn nou signalen die kunnen opvallen voor een gezin of voor ouders of voor vrienden of een partner, waarin je kan merken van het gaat misschien niet de goede kant op.
Vooral het terugtrekken. Dat iemand, je merkt dat iemand niet meer meedoet in het systeem van het gezin of van de familie.
En dat kan zijn in activiteiten, maar dat kan ook meer mentaal zijn, denk ik. Dat je gewoon het idee hebt dat je iemand niet meer echt kan bereiken.
Je kunt iemand niet meer bereiken.
Nee, oké. Dus dat zijn wel bepaalde red flags eigenlijk. Ja. 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 En wat zou je dan, we hebben het net over gehad, wat kun je doen om het niet in stand te houden? Om een beetje te faciliteren dat iemand daar uit die verslaving komt. In ieder geval door een luisterend oor te zijn. Wat zou je kunnen doen als je ziet dat iemand een beetje aan het afglijden is?
Ja, ik zou iedereen aanraden, niet alleen degene die met het probleem van gebruik te maken heeft, maar ook de omgeving. Ik zou altijd zeggen, ga in gesprek. Als iemand, als de familie, als een naaste ziet of merkt of denkt, vermoedt dat die ander een probleem heeft, dan zou ik zeggen, ga dat gesprek aan. Ga dat gesprek aan, heb compassie. En probeer ook in de woorden die je kiest om iemand geen schuldgevoel aan te praten.
Niks te verwijten.
Niet te verwijten. Mm. Ik kan me ook voorstellen dat iemand het moeilijk vindt om zo'n gesprek te voeren. En dan zeg ik, ik weet dat bij Jelinek, dat daar een hele afdeling is die mensen kan helpen om zo'n gesprek te voeren. Mm-hmm. Het weet hoe, niet per se wat, maar vooral hoe kan je iets...
De juiste manier brengen, want dat is ook altijd belangrijk om effect te
Want het eerste
bereiken.
Waar je mee te maken hebt, is ontkenning. Er is niks aan de hand.
Ja.
Waar heb je het over? Hoezo? En wat gaat jou dat aan? En dat je dus weet hoe je daarop gaat reageren.
Mm-hmm.
En wat zin heeft. Hè? Wat heeft zin? Welke woorden hebben zin? Ook al heb je een goede band te hebben. Als het gesprek gaat hierover.
Er is verslaving in het spel. En dat is iets. Ja, je bent niet maar alleen met die persoon in gesprek. Maar ook
met die verslaving in gesprek.
Ja. Dus dat is heel anders. En je herkent dan ook iemand misschien helemaal niet meer.
Nee.
En dan is het fijn als je iemand naast je hebt die dat gesprek kan voeren en daar ervaring mee heeft.
Ja, en iemand die je kan meegeven. Hè, van dit kun je verwachten. Zo'n reactie kun je verwachten.
Precies.
En hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
En dat je jezelf ook niets verwijt.
Vind jij het interessant om te horen hoe de woorden die je kiest in een gesprek bepalend zijn voor hoe de ander zich wel of juist niet openstelt? Ga dan naar depodcastpsycholoogclub.nl en luister naar het rollenspel waarin Bunny demonstreert hoe je een gesprek kunt aangaan met iemand van wie je vermoedt dat hij wegglijdt in een verslaving. En op het moment dat iemand in behandeling gaat, hè, dat noemen jullie ook in herstel zijn. Hè, want iemand heeft dan echt besloten om te werken.
Na de behandeling zou iemand dan in herstel gaan.
Na de behandeling in herstel. Ja, okay. Dus na de behandeling is iemand dan in herstel. En wat is er dan nodig om terugval te voorkomen? Want dat is altijd toch een groot zorgenpost hier natuurlijk altijd.
Ja, nee, dat snap ik. Ja. Ik had het eerder over een terugvalpreventieplan. Hè? Het is echt belangrijk dat iemand in behandeling, als iemand in behandeling gaat, dat hij zijn risico's kent. Hè? Een risico is niet alleen, want dat is vrij simpel, hè? Als iemand een bar, makkelijk risicogebied. Mm-hmm. Hè? Of de coffeeshop, maar makkelijk risicogebied.
Ja.
Maar het gaat ook over, het wordt mooi weer en de terrassen gaan open. Wat gaat het met me doen?
Mm-hmm.
Ik heb nu de ervaring dat als ik met mijn vader praat of contact heb en die wil met mij een gesprek, weet ik het wel. Hij reageert altijd zus en zo. Ik ga maar eerst gebruiken en tijdens het gesprek ga ik misschien ook nog wel even gebruiken.
Ja,
en zeker daarna.
Kunnen uitzonen. Ja,
dus als
kan
je
het
weet,
ook zijn.
Daarom is het zo belangrijk. Ja, het is zo belangrijk om inzicht te hebben en daar open in te zijn, hè, wat de risico's zijn. Mensen vinden het lastig om hun kind als risicogebied te benoemen. En ik snap het. Maar mm-hmm. als je kijkt naar de realiteit van het leven, van iemands leven, en iemand heeft het erover. Mm-hmm. Ik vind dit moeilijk met mijn kind, ik vind dat moeilijk met mijn kind. Dan is dat belangrijk om het zo te benoemen, zodat je weet wat je te doen hebt.
Ja, bijvoorbeeld na een lange dag zorg voor mijn kind, heb ik gewoon zin in een fles wijn. Ja. Om een fles wijn open te trekken.
Want het is ook, gebruik heeft ook heel veel met rituelen te maken. Hè? Dit is het moment om te gebruiken. Dit is zo'n situatie om te gebruiken.
Alleen in een kring en het rollen van een drijvende joint.
Ja.
Oké, dus dat die risicosituaties, die ga je dan in kaart brengen. En je maakt een soort terugvalpreventieplan. Ja. En wat is er nog meer belangrijk als je om terugval te voorkomen?
Nou, in de behandeling die wij doen, de Minnesota behandelmethode, een van de onderdelen is dat mensen naar zelfhulpgroepen gaan, zoals de AA of de NA. En ik merk dat op dit moment als je naar de televisie kijkt, naar een film kijkt, dat het heel vaak, of dat het regelmatig voorbij komt. Hè? Iemand die heeft een probleem en dan wordt er gezegd, ik ga naar een meeting. En dan zie je mensen in een kring zitten en enige jaren geleden werd daar heel lacherig over gedaan.
Mm-hmm.
Ze van, daar zitten ze, I'm so and so en I'm an addict. Daar zit een ontwikkeling in dat mensen dat serieus nemen. En waarom? Omdat er steeds meer zelfhulpgroepen zijn. En dat men ook in het algemeen dan tot de ontdekking is gekomen dat het voor heel veel mensen werkt. Namelijk niet in je eentje zijn. Je werkt aan de 12 stappen. Maar vooral die verbondenheid met andere mensen die in herstel zijn.
Ja, die hetzelfde doormaken als jij.
Die hetzelfde doormaken.
Er is nu ook wel meer wetenschappelijk onderzoek naar buiten gekomen, waarin ook blijkt dat het werkt. Vooral hoe langer je daarin blijft, hoe betere effecten het ook heeft.
Hoe groter de kans is dat je in herstel blijft en een gezond leven gaat hebben. En bovendien, als je praat met mensen die dit probleem, hè, laten we het maar voor het gemak lotgenoten noemen. Hè, je zult dan eigenlijk niet te horen krijgen van, maar waarom is dit zo? En hoezo heb jij nu craving?
Nee, iedereen begrijpt het.
Je hoeft alleen maar te zeggen dat nu speelt.
Ja.
En dan zal de volgende vraag zijn van, wat kunnen we doen en hoe kan ik jou helpen?
Mm-hmm.
En niet van, maar hoezo en waarom en wanneer.
Nee, je hoeft jezelf niet eerst helemaal gaan uitleggen.
Nee.
En dat is het fijne aan zo'n groep.
Ja.
Tot slot zou ik het nog heel kort met jou willen hebben over hoe we nou, want ik vind dat nog steeds wel bestaat, hoe we nou het taboe rondom verslaving gewoon in onze maatschappij wat meer kunnen doorbreken.
Ja, nou dat is als er iets is wat mij altijd interesseert en waar ik me heel vaak bezighouden is het proberen dat stigma rondom verslaving te doorbreken. En dat is echt een ingewikkeld en heel lang proces. Ik geloof niet dat ik dat hele proces ga meemaken. Nee.
Of in je eentje kan.
Nee, zeer zeker niet. Hè? Ik ben iemand die heel erg let op de taal.
Ja.
Hè? En ik zou graag zien dat men veel minder praat over junkies.
Ja.
Dat men, en ook als het over mensen met een verslaving gaat. Nou ja, je merkt aan hoe ik hierover praat. Ik praat ook daadwerkelijk over mensen met een verslaving.
Precies.
Het is iets wat mensen hebben en niet wat mensen zijn.
Ja. Het zijn prachtige woorden om mee af te sluiten. Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid vandaag in de studio en voor dit hele mooie gesprek. En ik denk heel erg nuttig rondom het taboe van verslaving.
Dankjewel.
Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op depodcastpsycholoogclub.nl en ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.